Genesis 38 waren wij... dat is vanaf vers 14, ik geloof niet dat we dat gelezen hebben. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af. Dat was inmiddels al heel lang dus. Hè. En zij bedekte zich met een sluier en bewond zich... en zette zich aan de ingang der twee fonteinen... die op de weg naar Timna is... want zij zag dat Sela groot geworden was... en zij hem niet ter vrouw was gegeven... Kortom, daar, hoe zeg je dat netjes, daar speelt zij de hoer, heet dat. Maar dan staat er, als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. Anoniem was dus en bleef. En hij week tot haar naar de weg en zei, kom toch, laat mij tot u ingaan, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. Vreemd genoeg deed nog steeds zijn schoondochter. En zij zeiden, wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? En hij zeide, ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeiden, zal gij pand zult geven totdat gij hem zendt? Dat wil zeggen, dat vind ik prima. Maar om zeker te maken dat dat ook gebeurt, wil ik een onderpand hebben. Toen zeide hij, wat pand is het dat ik u geven zal? En zij zeiden, uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is, hetwelk hij haar gaf. En hij ging tot haar in en zij ontving bij hem, dat wil zeggen, zij werd zwanger. En ze maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af. En zij trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend, de Adullamiet... om het pand uit de hand der vrouw te nemen... want dat is dan de bedoeling, hè, dat het pand weer teruggegeven wordt. Maar hij vond haar niet. En hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende... waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En zij zeiden, hier is geen hoer geweest. En hij keerde weder tot Juda en zeide, ik heb haar niet gevonden... en ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest... En dan staat er in vers 24... en het geschiedde omtrent na 3 maanden... dat men Juda te kennen gaf, zeggende... Tamar, uw schoondochter, heeft gehoreerd... en ook zie, want zo weten ze dat natuurlijk... zij is namelijk zwanger. Toen zeide Juda, brengt ze hervoor... hiervoor dat zij verbrand worden. Als zij voorgebracht werd... schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen... Zij stuurde iemand naar haar schoonvader om te zeggen... bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. Dat wil zeggen, door de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeide, bekend toch van wie deze zegelring... en deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze, herkende ze, erkende ze... En zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb... en hij bekende haar voortaan niet meer. En dat was dan het einde van het verhaal. Maar die zegelring en die snoeren en die staf... spelen dus een belangrijke rol hierin. Hè. Zij moeten bewijzen dat het kind dat uit Tamar geboren wordt... wel degelijk een zoon is van Juda... En hoewel het aangeduid wordt als hoererij, is het langs de andere kant toch nogal legaal, wettig. In ieder geval, volgens de Bijbel is het wettig, gezien wat er verderop volgt. Dus daar hoeven we ons ook niet druk om te maken. Ze was nu eenmaal verbonden aan Juda, alleen het was de bedoeling een van zijn zonen. Maar die zonen verdwijnen er tussenuit en het verhaal begint dus opnieuw. Ik hoop dat u het volgt, hè. Juda kreeg een zoon, Er en Onan en Sela. Daar was Tamar aan verbonden, maar daar kwam niks van terecht. Nu begint het verhaal opnieuw, maar nog steeds met Tamar. En wordt Juda weer een zoon geboren, nou eigenlijk gelijk 2. En er komt een andere lijn voort uit Juda. Dat in zichzelf is al profetisch. Het koningshuis van Juda zou namelijk 2 lijnen betreffen. En het wordt hierna, dat wil zeggen vanaf vers 27, nog eens een keer verteld. Want we hebben twee lijnen van koningshuizen. We hebben ook twee lijnen van huizen van Israël als zodanig. Israël bovendien wordt geacht een volk van eerstgeborenen te zijn. Dat wil zeggen het eerstgeboren volk onder de heidenen. U weet wel, onder het motto Israël is mijn zoon. Dat is Exodus 4, dan wel Jeremia 31 trouwens ook. Maar dat volk wordt van Gods wegen ook gesplitst in twee volkeren, zodat er twee volkeren zijn die op verschillende wijze, nou ja, in verschillende volgorde moet ik eigenlijk zeggen, aanspraak kunnen maken op de naam en titel van Israël. En eigenlijk moet ik nog veel verder terug, nog zelfs verder terug in Genesis. Want ik weet niet of dat ooit tot u doorgedrongen is, maar toen in hoofdstuk 32 Jacob uitgebroken was in een familie, zal ik maar zeggen. En toen op reis ging vanuit Haran met de dochteren en met de kleinzonen en het vee van oom Laban, want zijn hele familie kwam voort uit oom Laban. Dat was ook een andere tak van de familie overigens. Maar die laat ik even buiten beschouwing. Toen Jacob met de hele familie Esau dus moest ontmoeten, nadat hij 20 jaar, laten we zeggen, in ballingschap geweest was. Maar dat zal ik ook buiten beschouwing laten. Toen hij Esau tegemoet trok, was hij bang voor Esau, want hij was voor Esau gevlucht. En nu na 20 jaar kreeg hij het in zijn hoofd om maar weer terug te keren. En dan staat er dat hem wordt aangekondigd dat Esau hem tegemoet trekt met 400 mannen bij hem. Vers 6 van Genesis 32. Dus als die man nog niet tot bedaren gekomen is, die Esau, dan kan hij nog flink tekeer gaan met die 400 man. Dus wat doet Jacob? De tacticus, die had altijd een plan. Het was net Hannibal, hè, zal ik maar zeggen. Had altijd een plan. Hannibal, nee, sigaren had hij niet, maar ja, plannen. Wel leek op Hannibal. U weet wel. Of niet. Dan staat er, toen vreesde Jacob zeer, vers 7. En hem was bange. En hij verdeelde het volk dat met hem was, dat waren zijn vrouwen en kinderen. Hij verdeelde het volk dat met hem was, en de schapen en de runderen en de kemels, in twee groepen, in twee heren. Want, zei hij, indien Esau op het ene heer komt en hij verslaat het, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. En het wordt hem tot vandaag kwalijk genomen, omdat men het ethisch niet verantwoord vindt. Wat ik ook een vreemde gedachte vind. Wat had hij dan moeten doen? Het hele spulman vooraan zetten en laat Esau maar komen, of wat? Hij verdeelde het in twee delen. Ja. En hij zei, nou ja, als Esau ze uitroeit, oké, dan heb ik nog een deel van de familie over. Twee groepen. Er bleken ook inderdaad twee groepen te zijn, die familie. De ene was rondom Lea en de andere was rondom Rachel. En de zonen van Lea, de zonen van Rachel en van hun beide dienstmaagden. En er was nogal wat jaloezie onderling tussen die beide huizen. En het is ook overigens altijd zo gebleven, de eeuwen door. En waarom deed Jacob dat? Hij zegt, als het ene verslagen wordt, heb ik het andere nog. Waarna de volgende vraag is, waarom verdeelde de Heer zelf Israël in twee volkeren? Nee, dat staat er dat hij dat zelf deed. Rehabeam wilde er nog wat aan doen en de Heer zegt, denk erom, terug met die legers, want dit is van mij. 1 Koningen 11 of 1 Koningen 12, geloof ik, de eerste vers, waar het maar staat precies. Nee, zegt hij, dit is van mij, dat heb ik gedaan. En hij had het trouwens tevoren aangekondigd aan Jerobeam, die 10 van de 12 stammen meekreeg en Rehabiam bleef met 2 zitten. En sindsdien hebben we 2 koninkrijken van Israël eigenlijk. En het ene heet Israël en het andere heet niet Israël, maar het heet Juda. Weet u nog? Waarom zou de Heer dat gedaan hebben? Nou ja, om die reden dus. Gaat het met de ene deel van het volk mis, heb ik het andere deel nog. En dat is een belangrijke waarheid. Omdat wij aan de ene kant in de Bijbel leren dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Niet vanaf een moment in de toekomst, maar vanaf dat de Heer het zegt. En toch lezen we over Ammi en Lo-Ammi. Waaruit volgt dat die uitspraken over het is niet mijn volk, dat zo'n uitspraak hooguit over een deel van het volk kan gaan. Dat is ook zo. Maar zo nauwkeurig wordt het meestal niet gelezen, omdat men zich heel die tweedeling niet eens bewust is. Men heeft het verdrongen. Doe maar. En zo raak je de draad kwijt. Maar het zijn 2 lijnen. En beide volken claimen de naam Israël. En waarbij overigens het Joodse volk de minste rechten kan laten gelden op de naam. Want de naam berust bij Jozef uiteraard. Dat wil zeggen bij Efraïm en Manasse in die volgorde. En zo worden ze in de Bijbel ook vele tientallen malen genoemd. En Israël krijgt het tegen Juda en Juda krijgt het tegen Israël. In het zoveelste jaar van de koning van Israël werd die en die koning over Juda. En in het zoveelste jaar van die en die koning van Juda werd zo koning over Israël. En al die teksten zet je op een rij en al die teksten demonstreren dat Juda niet Israël is en Israël is niet Juda. Kun je niet tegenop, dat is nou helemaal zo. Maar dat betreft het volk. We leren trouwens ook dat het pas weer één wordt in de dagen van de wederkomst van Christus. En als je daar 1 tekst voor wil hebben, want dat vragen ze mij dan, heb je daar 1 tekst voor? Ik zal het nooit vergeten. Heb je daar 1 tekst voor? Ik was stom verbaasd, want die vragen, heb je daar 1 tekst voor? Ik heb een hele Bijbel vol. Maar goed, heb je daar 1 tekst voor? Oké. Ezechiël 37. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Dat is het eerste deel. En het tweede deel is: neem u 2 houten. 1 is Jozef en zijn metgezellen. En de ander staat voor Juda en zijn metgezellen. Houten zijn trouwens gewoon bomen. Hetzelfde woord. En die 2 houden ze tegen elkaar aan. En het zal worden 1 hout, oftewel 1 boom. En de verklaring staat erbij, dat heb ik niet verzonnen, is niet mijn uitleg, staat gewoon expliciet in de Bijbel. Dit zijn de 2 huizen van Israël en ze zullen niet langer meer 2 volkeren zijn, maar het zal 1 volk zijn. Het zal niet langer meer 2 kudden zijn, het zal 1 kudde zijn met maar 1 herder. En ze zullen 1 koning hebben. Er staat zelfs, geloof ik, mijn knecht David zal koning over hen zijn. Met maar 1 koning, wel te verstaan. Dat kan je niet missen. En het vervolg erop is natuurlijk gewoon Johannes, wat is het, Johannes 10. Toen de Heer onder de Joden verkeerde en zei, maar ik heb nog een andere kudde, een andere schapen die van deze stal niet zijn. En ze zullen worden tot 1 kudde en ze zal hebben 1 herder. En tot vandaag wordt er ruzie gemaakt over wie of wat die andere schapen zijn. Dat slaan ze ook nergens op. Dat is duidelijk. Het is ontleend aan Ezechiël 37. Die andere schapen zijn niet Juda, maar Israël. Dat wil zeggen, niet de 2, maar de 10 stammen, zoals ze dan zeer onnauwkeurig noemen. Kan niet missen. Ik weet niet of die in mijn Bijbel zo is, maar in sommige heb ik gezien, staan er zelfs tekstverwijzingen notabene bij Johannes 10, naar Ezechiël 37. Sterker nog, er staat in Efeze, gij die eertijds heidenen waart en vervreemd van het burgerschap Israëls, want dat staat er echt, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks. Gij die eertijds heidenen waart en vervreemd van het burgerschap Israëls, gij zijt nabijgebracht, enzovoort. Want Christus is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En in mijn Bijbel staat er bijgedrukt Ezechiël 37 vers zoveel. Staat er gewoon bij. Dat ligt iets minder voor de hand. Daar. Maar het gaat heus over dezelfde dingen. Alleen je kan het nooit plaatsen als je die 10 stammen, zal ik maar zeggen, als je die hebt afgedankt. Hebt weggeredeneerd, hebt verstopt. Of hebt uit laten gaan, zal ik maar, gebagatelliseerd, heet zoiets. Hè? Zo onderstelt niet veel voor, of dat is eigenlijk niks meer om rekening mee te houden. Het is wel om rekening mee te houden. God vervult zijn plannen via die route. En er staat wis en waarachtig wel in de Bijbel. Het zijn dus steeds twee lijnen. En benadering zien, zelfs voor Jacob waren het al twee lijnen. Want voor Jacob hebben we natuurlijk Ismaël en Isaac. En voor Ismaël en Isaac, nog een generatie eerder, heb je Abraham en hoe heet die? Nahor. Die andere familie die daar in Haran woonde, weet u nog? Waar Isaac zijn vrouw vandaan moest hebben en waar Jacob zijn vrouw vandaan haalde. Uit de andere tak van de familie. Gaat het aan de ene kant, moet de ene kant voortgeplant worden. Ja, het gaat via de andere kant. Heb je dat nog? Via een andere route. En Gods werk staat in onze dagen, want dat is de toepassing van het hele verhaal. De betekenis ervan, van al die verhalen. Als in onze dagen het werk aan Juda, het Joodse volk, stilstaat. Langs welke route voert God dan zijn plan uit? En als de tijdrekening van Juda zelfs is onderbroken sinds de 69ste week en tot aan de 70ste week, en dus de geschiedenis voor Juda stilstaat, is de vraag: heeft God dan zijn volk verstoten? Zegt Paulus in Romeinen 11. Dat is nee hoor, echt niet. Er loopt nog een andere lijn. En hij haalt het voorbeeld aan van een gelovig overblijfsel in de dagen van Elia. Maar dat was onder Israël. Dat was ook niet onder Juda. Dat was onder de 10 stammen van Israël. Dat staat gewoon in Romeinen 11. Hebben u dat nog? Dat is die andere lijn. En datzelfde principe geldt ook inderdaad voor het koningschap. Dat wil zeggen, het wordt voortgeplant langs twee verschillende lijnen. Ik zal het wel gezegd hebben vorige keer. Dat weet ik niet meer, dat is al een jaar geleden. Ik zal het wel gezegd hebben. De scepter zal van Juda niet wijken. Had Juda dan een scepter? De man? Zelf? Was er dan sprake van koningschap in de dagen van Juda nog? Of desnoods in de eerste generatie daarop. En dan zeggen we, ja, nee, de scepter kwam pas bij Juda terecht, toen David van achter de schapen vandaan gehaald werd. Hoeveel is dat later? 700-800 jaar later. Ik kan het zo gauw niet uitrekenen. De scepter zal van Juda niet wijken. Die zou hem dan eerst nog gegeven moeten worden. Dan zeggen we, dat is pas in de dagen van David. En als je dat probleem hebt opgelost, krijg je toch het probleem dat de scepter voor het laatst gezien is bij Zedekia. Althans in Jeruzalem. Want daar was die scepter dan. David begint bij Jeruzalem. Hè. En dat gaat tot en met Zedekia. En daarna hield het op. Daarna krijg je nog wel een timmerman in Nazareth. Maar die had troonsrechten. Maar waar je die tegoedboom kon inwisselen, dat kan niemand je vertellen. Troonsrechten, hoezo troonsrechten? Officieel wel, maar er was geen troon. In meer dan 600 jaar al niet meer, hè? Hoezo scepter zal van Juda niet wijken? Nee, het wordt geïnterpreteerd ook in kringen waar ik uitkom eigenlijk, wordt het standaard geïnterpreteerd als: de scepter zal van Juda niet wijken zodra Silo gekomen is. Want Silo is aan Christus, dat is ook zo. Maar er klopt iets niet aan, hè. En een variant daarop, want er vraagt nooit iemand naar die dingen. Maar een variant die Calvinisten van huis uit hebben uitgevonden. En nou, ik zeg dat niet helemaal nauwkeurig. Maar dat komt omdat ik het ook niet helemaal nauwkeurig weet. Maar laat ik het zo zeggen, als je in orthodox en bovendien onderlegde Calvinistische kring vraagt, hoe zit dat met die scepterbelofte? Dan zeggen ze, nou ja, de scepter is terechtgekomen bij de Heer Jezus Christus, want hij is de erfgenaam en zoon van David. En die heeft een troon in de hemel. En aangezien het de zoon van David is, is dat dus de troon van David. Waarna je ook nog wel een vers kunt vinden waar staat dat die troon zou staan in Jeruzalem en dat Jeruzalem de hemel is. En zo brei je dat dan aan elkaar. Maar daarbij ga je voorbij aan de normale betekenis van die beloften die God niet alleen gedaan heeft, maar ook in de loop der geschiedenis vele malen bevestigd heeft. Die komt er niet mee uit. Ergo, de troon is niet bij Juda in de zin van bij het Joodse volk. En dus moet die troon ergens zijn bij andere afstammelingen van Juda. En niet bij het Joodse volk. Zodat je het moet hebben van mensen met Joodse afstamming die koning zijn onder en over de, te midden van bedoel ik, maar ook over, althans op zijn minst, een deel van de 10 stammen van Israël. En zo is het ook, en het is ook makkelijk aan te tonen. Eigenlijk hoeft dat helemaal niet aangetoond te worden. Dat is algemeen bekend dat dat zo is. Dat met name het Britse, maar eigenlijk alle Europese koningshuizen, die immers aan elkaar verwant zijn, stuk voor stuk en al eeuwen, dat die afstammen van David langs één kant, maar in ieder geval van Juda, langs zelfs twee lijnen die hier aangekondigd worden en die inderdaad bij elkaar gekomen zijn in de loop van de geschiedenis. En daar gaat het over. En als je dat niet wil accepteren, oké, maar dan kun je met dit hoofdstuk feitelijk ook niks. Dus je verklaart hem, of niet, maar het is een van de twee. En ik heb er geen moeite mee, omdat ik godzijdank van jongs af aan al geleerd heb hoe dat zit met die koningshuizen in Europa en waar eigenlijk die leeuw vandaan komt die al die Europese vorstenhuizen in hun schild voeren. Want ze voeren wat in hun schild, hè. En een leeuw bijvoorbeeld. Terwijl wij hier in West-Europa überhaupt nooit leeuwen gehad hebben. Waar halen ze in vredesnaam die leeuw vandaan? Hè? Toch. Nou ja, enzovoorts. Want dat is helemaal niet geheim, hè. Ik weet nog, ja, nee, nou, dat kan ik helemaal niet vertellen. Een ingewikkeld verhaal. Nou ja, nou kom ik er niet meer onderuit. Ik weet nog dat ik was in de Santa Pudenziana, die kerk daar in Rome, die beschouwd wordt als de oudste christelijke kerk ter wereld. De eerste christelijke kerk ter wereld. Dat is niet waar. Maar, want het was oorspronkelijk gewoon een woonhuis. Het is de oudste christelijke nederzetting op het continent, heet dat. De oudste christelijke kerk, dat is in Brittannië. Maar die Santa Pudenziana, dat is dus het huis, oorspronkelijk het huis van Pudens, zo noemen ze het officieel ook. Het huis van Pudens, die getrouwd was met een Claudia enzovoorts, waarvan men niet openlijk wil toegeven dat die Pudens getrouwd was met Claudia, de dochter van Caradoc, de Britse vorst. En dat de bekende Linus, die men ziet als de paus, als opvolger van Petrus, dat die Linus, dat gewoon de broer was van deze Claudia en dus een zoon was van Caradoc. Dat wil men niet toegeven. Hoewel dat zwart op wit beschreven staat, maar dan zegt men nee, maar dat zijn andere Pudensen en Claudia en Linussen en weet je veel wat. Je kunt er altijd onderuit als je dat wil. Maar ik was daar, het is dus, het stond vroeger ook bekend in de literatuur, oude literatuur, als het Palatium Britannicum, het Britse paleis in Rome. Maar goed, dat wilde ik helemaal niet vertellen, maar er schoot mij zo te binnen dat ik was daar in een vertrek waar je als toerist normaal niet komt, maar als je daar de deur een beetje plat loopt en mensen een beetje kent, dan doen ze wel eens een extra deur voor je open. Dus wij waren ergens in een vertrek waar muurschilderingen waren die niet meer te zien waren eigenlijk. maar waar we wel foto's van te zien kregen uit vroeger tijd en tekeningen. En ons werd verteld dat in de tijd daar kopieën van gemaakt zijn. Dat wil zeggen, die muurschilderingen zijn overgenomen. Ik zeg, oh, interessant, waar zijn die dan? Ja, die worden bewaard in Windsor Castle. En Windsor Castle is dat Windsor Palace, hè, dus het paleis van het Britse koningshuis. Enige kilometers westelijk van Londen, zal ik maar zeggen. Maar het fungeert als museum van het Britse koningshuis. En je vraagt je af, als dat het huis van Pudens was, waarop later een kerk gebouwd is, waarom die tekeningen, die wandschilderingen met portretten van Linus, Pudens en Claudia en hun kinderen, Pudentiana, Prasede, Timotheus, hoe heet die andere, Novatus, waarom die portretten overgetekend worden en bewaard worden in het Koninklijk Museum in Brittannië. En mijn reactie was, oh ja, natuurlijk. Want het betreft de Britse koninklijke familie. Zo simpel is dat. En die weten dat en daarom is het daar. Ik ben er nooit wezen kijken. Ik weet trouwens niet of het bezichtigd kan worden. Maar goed, in de boeken staan die tekeningen dan wel. Maar die dingen die horen allemaal bij elkaar. Hè? Men weet die dingen wel. Natuurlijk weet men die. En die families weten dat zeker. En wanneer ik het geleerd heb, ik zou het niet weten. Maar ik weet dat altijd al. Van jongs af aan, als je jong bent, leer je dingen zonder dat je je daar bewust bent. Je zit ergens bij of je leest eens een boekje of wat dan ook maar. Je komt eens wat tegen of de meester vertelt eens wat op school. Terwijl je andere dingen doet, want dat deed ik altijd. Ik luisterde nooit. Ik luisterde wel, maar het valt er dan zo in. Het is ook geen nieuws, maar... Maar zo is dat nou eenmaal. Dat wil zeggen, die twee lijnen zijn er. De een loopt via het Joodse volk, via Juda, en de andere lijn loopt langs een andere kant. En het begin van die lijn vinden we dan ook hier in het vervolg van Genesis 38. Want daar lezen we dan vervolgens... De geboorte van die tweeling. Nog even terug naar die zegelring. U weet, zegelring is ter identificatie. Dat wil zeggen, een zegelring heeft de functie van een handtekening. Hè. Het is een persoonlijk logo, of hoe zeg je dat? Dat is wat het is. Het is niet maar een ring, het is een zegelring. Zelfs als er niet zegel bij staat, dan nog een ring, als het genoemd wordt... En de moeite van het vermelden waard is het een zegeling. Het geeft autoriteit. En degene die de ring ontvangt, krijgt de autoriteit overgedragen. Heb je dat nog? Nou, daarom draag ik een ring die van mijn vader geweest is. Die vinger zat twee keer zo dik als de mijne. Maar, toen maar weer. Ja, maar draagt iets over. Zoiets is dat nou eenmaal. En vandaar dat het in de Bijbel nogal eens voorkomt, hoor. Over een ring enzovoort. Hè. En het gaat over de autoriteit van Juda en het daarbij behorende koningschap enzovoort. Dat is de ring. Dat geldt voor de snoeren ook. Dat weten wij ook niet meer. Maar snoeren... Nou ja... Sommige uniformen van overheidswegen, meer de martiale uniformen, zeg maar van de marechaussee of van de politie en zo, die hebben van die snoeren nog omhangen, weet u dat? Ja, dat is ook uit per traditie overgeleverd, het dient tot niets. Iemand zei, ja, of oorspronkelijk hingen ze daar een fluitje aan. Oké, hoor, laat me zitten. Snoeren. Maar het is wel degelijk ook ter identificatie. Van wie iemand is of eventueel welke functie hij bekleedt. Nestels heette dat. En wat de staf betreft, wel, wij worden later uitgebreid nog geïnformeerd over hoe het zit met die staven. Want er blijkt dat elke stam van Israël ook een eigen staf heeft. De staven van de hoofden der stammen van Israël. En we worden er in ieder geval mee geconfronteerd toen Levi zijn staf moest... Of toen, nou ja, Aaron, want in zijn dagen was hij hoofd van de stam van Levi. toen zijn staf moest inleveren, want al die stammen moesten hun staven inleveren, die werden gelegd voor de getuigenis, dat wil zeggen voor de Ark des Verbonds, om uit te maken wie de echte hoge priester was. En de andere dag bloeide de staf van Aaron. Want de staf staat voor iemands autoriteit. De staven moeten dus onderling ook onderscheiden geweest zijn. Dat wil zeggen herkenbaar. Je moet kunnen zien van wie het ding is. Want er staat inderdaad voor autoriteit. Daarom loopt Sinterklaas nog steeds met zo'n staf rond, hè? De bisschopstaf. Ja, ik wou niet al te serieuze heiligen nemen. Maar als voorbeeld. Maar ze wisten het nou eenmaal, hè? Men zegt dat is de herderstaf. Nou ja, oké. Maar de staf is van ouds een uitbeelding van kracht. In de Bijbel zelfs van opstandingskracht, overigens. In de uitdrukking, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het is de stok of de staf waarmee men zich staande houdt. Die leven geeft, maar die ook een positie staan. Die ook een positie geeft en die positie in stand houdt, waarop men leunt. Zoals Jacob, toen hij het eerstgeboorterecht overdroeg over Jozef heen aan Efraïm en Manasse, in die volgorde, van hem staat, en hij leunde op het opperste van zijn staf. Hetgeen in ieder geval uitdrukt dat het zeer officieel was wat hij daar deed. De overdracht van autoriteit. Nou ja, van zijn naam. En dat zei je ook, hè, dat mijn naam in deze beiden genoemd worden, Efraïm en Manasse, want de naam van Israël gaat dus mee met Efraïm en Manasse, niet met Juda. Met de eerstgeborene dus. En dat staat er ook allemaal, alleen wij lezen eroverheen, maar het staat er gewoon heel letterlijk. En zo is het ook inderdaad gegaan, hè. Kortom, staat voor autoriteit, macht en daarmee ook voor koningschap. Als een zegelringel ergens een rol speelt, is het bij de koning. Die opdrachten geeft zwart op wit en dan een stempel erop zet. Dat is zijn zegelring. Of de zegelring wordt ter hand gesteld aan iemand die namens de koning optreedt. En dat kan bewijzen, want die heeft zijn ring. En die kan de stempel zetten. Enzovoort. Hè. Ik meen dat het in het boek Esther voorkomt, onder andere. Maar goed. Ook achteraf worden ze door Juda erkend. Hij had kunnen zeggen, nee, is niet voor mij. Ik wil er niks mee te maken hebben. Maar hij zegt, nee, het is voor mij. En daarmee worden deze zonen die geboren gaan worden, deze tweeling, die wordt dan ook daarmee gehomologeerd. Is dat het goede woord, gehomologeerd? Dat heb ik uit de racerij, dat woord. Maar erkend, vooruit dan. Erkend. En het geschieden ten tijde als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen. Tweelingen, ik heb altijd moeite met het woord tweelingen. Zo waren tweelingen in haar buik. Ik weet nooit of het meervoud of enkelvoud is, hè? Hier is het meervoud. Zo waren tweelingen in haar buik, maar het zijn geen twee tweelingen. Het is één tweeling. Het waren. Nou. Ik heb er echt moeite mee. Zo waren, meervoud, tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam dus zelf. Ik besprak het ooit eens met een vroedvrouw te voorstellen. Die zegt, het was een stuitligging. Nou ja, sindsdien ik dat nooit meer vergeten. Later werd het kennelijk toch anders, maar toen maar. Ik ben blij dat ik er niet te veel verstand van heb. En de vroedvrouw nam dezelfde, dat handje namelijk, en zij bond een scharlaken om zijn hand. Een draad, zeggen de vertalers. Oké. Een scharlakendraad. Gek, hè? Daar hebben wij in het Nederlands de uitdrukking de rode draad aan te danken. Wij zeggen, het is een ingewikkeld verhaal, maar er is één rode draad die er doorheen loopt. Ik ben zo blij met die uitdrukking. Want als er sprake is van zo'n rode draad, wil toch zeggen dat die hoofdlijn waar het eigenlijk over gaat toch niet zo voor de hand ligt. Dat je de naam moet zoeken. Je vraagt zelfs, maar wat is nou de rode draad? Wat is nou de kern van het verhaal en waar loopt die? En daarmee heb je deze profetie gekarakteriseerd. Want hoe zit het nou met het koningschap van Juda en uit Juda? Dan moet je die rode draad volgen, maar die verdwijnt soms wel eens ergens, gaat de hoek om, loopt dan langs de andere route weer verder en komt dan weer terug. Dat is de rode draad. Gek, hè? Dat is een uitdrukking, heeft postgevat, en nog wel in een volstrekt bijbelse betekenis ook. Zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende: deze komt het eerst uit. Wat een toestand, denk ik altijd. Dat is er toch al bij een bevalling. En dan nog gauw even een rode draad. Gauw met een rode draad, handje. Die vroedvrouw wist dus, denk ik, dat het handje weer terug zou gaan, of niet? Ja. Ben ik dan voorbarig? Waarom moet het zo nodig meteen gemerkt worden? Je kan toch even wachten tot die geboorte helemaal heeft plaatsgevonden? Iemand zegt, dat kan nog uren duren. Ze zeggen, ja, dat kan wel, maar in die tijd komt die andere er niet uit. Dus vooruit maar weer, er is alle tijd voor. He? Dus ik verdenk zelfs de wijze vroedvrouw. U weet wat vroedvrouw betekent? Vroede vaderen kennen wij trouwens ook in Nederland. Nou ja, dat is meer dan 100 jaar geleden natuurlijk. Maar, en je hebt ook vroede vrouwen. Dat zijn de wijze vrouwen. En als ze wijs was, dan wist ze wat er gebeuren zou. Er is iets mee mis hier. Dus zij bond een scharlaken draad om zijn hand. Leuk is dat, het woord hand alleen al. Want dat is eigenlijk al de naam van Juda, hè? Dat weet u toch, hè? Juda, het komt van Jad. Dat is de vrouwelijke vorm van het woord. Jad, met een D wel te verstaan. Zij bond een rode draad om zijn hand, zeggende: deze komt het eerst uit. Dus die komt in aanmerking, tenzij anders vermeld, voor eerst geboorterecht en dus voor het erfrecht met betrekking tot koningschap. Nou weten wij wel dat Juda gewoon maar een herder was en een schaapscheerdersfeest en alles. Maar ja, er is iets, toch iets met koningschap, want hij loopt rond met een staf en met een zegelring en met snoeren. Het is ook niet zomaar iemand. Iets koninklijk zit eraan. Bovendien een beetje zeik onder de nomaden. Haal de schapen op, nou, dat kan een koning nou helemaal doen. Dat begrijpt u toch, hè? Er zit iets van heerschap bij al aan. En dan is het belangrijk, wie volgt hem op? Nou goed. Deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde, als zij zijn hand weder intoog, alsof dat inderdaad vanzelfsprekend is. Er staat niet maar, hij toog zijn hand weder in. Maar er staat, maar als hij zijn hand weder intoog, als vanzelfsprekend, ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? Hoe kom je daar tussendoor? Die jongens die drongen nogal. Want de vraag was, wie is de eerste? Gekke dat ik dan ineens ben in Johannes 20, geloof ik, ben ik dan ineens. Daar heb je twee man, namelijk Petrus en Johannes. En die starten gelijk, staat er. Dat staat er echt, sorry. Zij begonnen gelijk, het was klaar af. En toen deden ze wie het eerst bij het graf was. En er is tot heden nog moeilijk antwoord op te geven. Want de een kwam het eerst bij het graf, maar de ander ging er het eerst in. Zodat ook daar sprake is van verwisseling. Je hebt de twee, ze worden verwisseld. Waarom zou dat nou wezen? Nou ja, omdat Petrus een beeld is van de gelovigen uit de 2 stammen van Israël... en Johannes een beeld is van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël... zoals elders ook blijkt overigens. En je vindt daar hun verwisseling vermeld. Uiteindelijk is het makkelijk... Als je die lijnen kent, als je netjes in Genesis begonnen bent... heb je in het Nieuwe Testament geen moeite meer, hoor. Hoe zijt gij doorgebroken, wordt er gezegd. Op u is de breuke. Toen hebben ze meteen maar zo genoemd, breuk. Nou ja, in het Hebreeuws dan, hè. Wij noemden ze naam Peres. Een beetje goede wil herken je in Peretz. Peretz. Want het is een Duitse zet, hè. Het zat een zaaien of het zat dat weet ik eigenlijk niet. Maar je herkent in die naam in ieder geval ons woord breuk, lijkt mij. En anders wel het woord bres, en dat is wat het is. Een breuk. Eventueel een onderbreking. Dat wordt uitgevoerd. Nee, het is met een tjade. Ik moet even mijn aantekeningen nakijken. TS spreken wij dat uit, in elk geval. Peretz. Men noemde zijn naam Peretz, want dat is wat breuk nou eenmaal is in het Hebreeuws. En daarna kwam zijn broeder uit om wiens hand, alsnog inderdaad, het wordt gecontroleerd. Dat wisten we al, maar het staat er nog bij, om wiens hand de scharlaken draad was. He? Ik bedoel, er gaat niks mis, het wordt netjes bijgehouden. En men noemde zijn naam Zera. Nou ja, Zera. Peres betekent breuk. Zera, ja, dat betekent eigenlijk kroon. Zoiets. Het is, ja, dat betekent ja, kroon. Je hebt nog een paar synoniemen, dan krijg je wat andere spelling als Zerach of Zera, echt met een H aan het eind. Maar dan, dit Zerach is namelijk niet met een H aan het eind, maar met wat wij een CH noemen, een geet. Je zou het dus toch moeten uitspreken als Zerach, met een zachte J. Daar ben ik niet goed in, maar dat doe maar. Maar die woorden zijn allemaal synoniemen. Dit vertaalt men met kroon. Als het Zerach is met een harde geet, dan wordt het eventueel de reizende. Dat woord vind je terug in Jesaja 60, vers 1. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Het opgaan. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is dit woord, Zerach. En dan heb je nog Zera met een H aan het eind. Die kom je onderweg ook nog tegen. Hoewel de Arabieren ook Zera met een H aan het eind weer uitspreken, toch een beetje hard. Zerach, met een zachte, hele zachte keel G. En dat wordt vertaald met verstrooien. Zoals het ook voortkomt in Israël. Israël, Sera, dat zit daarin. Israël, uit Hosea hoofdstuk 1. Weet je nog? Noem zijn naam Israël, want ik zal verstrooien. Dus dat woord zit daarin. Verstrooien, reizen. Maar vanaf reizen kom je ook terecht bij de kroon. Zodat als je je afvraagt wie van de twee krijgt nou in zijn naamgeving de meeste eer, is het Zera. Want die heet de kroon. Nou ja, de gekroonde wordt het dan, hè, omdat het een persoon is. Kroon. Waarom ook niet? Er zijn mensen die van de achternaam zo heten. Die roep je ook zo. Hé, kroon. Toch? Ja. Ja, zo heet hij. Maar eigenlijk betekent het woord de reizende. Nou, dat is wat hij dus is en wat bij koningschap hoort. En hij heet ook de verstrooide. Degene die verstrooid wordt of zal verstrooid worden. Dan tel je dat bij elkaar op en dan heb je hier al... Nee, niet dat je hier de conclusie eruit kunt trekken, maar je kent het verhaal. Je hebt het verder in de Bijbel gelezen. Je weet dus dat het gaat over, als het gaat over Zera, gaat het weliswaar over een kroon, maar een die verstrooid wordt. Zoals Israël verstrooid zal worden, Hosea 1, en zelfs Lo-Ammi zal worden. Dat wil zeggen, een kroon, maar niet in Jeruzalem, maar verstrooid. En we weten dat zeker omdat als later in Jeruzalem en onder de Joden en dus uit Juda en binnen de grenzen van Israël een koning wordt aangesteld, uit Juda is het David en die stamt niet van Zera af, maar van Peres. De breuk. Wat wil je dan? Kijk, dat is makkelijk te volgen, staat gewoon in de Bijbelse, in de geslachtsregisters. Ik neem niet eens de moeite om daar ook maar nu op in te gaan in dit verband. Want er staat gewoon in de geslachtsregister, Juda gewoon Peres of Fares. Lees anders gewoon Matthäus 1, die is de makkelijkste. Daar heet deze Peres overigens Fares, want een P en een F is nou eenmaal van huis uit dezelfde labiale letter. Peres. Of Fares. Maar daar stamt inderdaad David vanaf. En die David, die komt ergens ten tonele, pak een beet 600 voor Christus. Wanneer was dit? Ik heb geen idee. Zo, dat is pak een beet, zullen we zeggen, 1600, 1700 voor Christus, 1800 voor, weet ik veel, zoiets. Ik heb mijn jaartallen tabel niet bij, maar dat dit zich afspeelt. De uittocht uit Egypte heb ik ergens in de buurt van 1600 voor onze jaartelling. Dat is tamelijk vroeg, maar dat denk ik dat dat zo is. Abraham is pak een beetje 2000 voor onze jaartelling. En daartussenin ergens krijg je dus ongeveer 1800 als de hele familie in de dagen van Jozef naar Egypte gaat. Nou, over die dagen ongeveer hebben we het. 1800 voor Christus, maar wat David betreft, die komt pas ten tonele in 1056, geloof ik, of 1053, zoiets. Dat doet er nou niet toe, kijk niet op een eeuwtje. Maar je bent vele eeuwen verder dan pas, hè. Dan pas verschijnt David uit Peres ten tonele en tot zijn eigen verbijstering krijgt hij een kroon. Die trouwens 400 jaar later, 500 jaar later weer verdwenen is. Want het houdt op bij Zedekia. Dan zijn we 600 voor Christus en dan gaat de geschiedenis weer verder. Maar als de troon, de scepter, gegeven zal worden aan Juda, dan verschijnt dus David veel te laat. En hij verdwijnt ook weer veel te vroeg met zijn hele familie. Uit Peres. Letterlijk. Maar volgens dit verhaal is Peres dan ook de onderbreking. Wat sta ik nu dus te vertellen? Dat de hoofdlijn van het koningschap vanuit Juda niet eens loopt via Peres en David. Maar dat de hoofdlijn loopt via Zera. Die heet zo, de kroon. Peres is maar de onderbreking. Alleen die onderbreking, ja, die vervult een belangrijke rol in de geschiedenis zoals in de Bijbel vermeld en gevolgd. Toen zei iemand, ja, maar de Heer Jezus stamt toch, die is toch de definitieve koning uit Juda, Silo, en zo, weet u wel. Is toch en die is wel degelijk uit Peres. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar we hebben het ook niet maar over afstamming. We hebben het over erfrecht en over de vraag hoe dat zit met die troon van Juda en waar die in de loop van de geschiedenis vererfd geworden is. En ik geloof dat ik u vorige keer, ik moet eigenlijk pauzeren, maar ik geloof dat ik u vorige keer heb meegenomen, terwijl het hier zo stormde, naar Ezechiël 17... naar die gelijkenis over die boom waarvan een takje zou worden weggenomen, die overgeplant zou worden naar een ander land, dat blijkt in Ierland te zijn, en waar sprake is van de ene hoge boom zal vernederd worden, maar een takje van die vernederde boom wordt overgeplant naar een boom die al lang nederig was. Maar althans op dat moment in ieder geval nederig was, maar die zou daardoor verhoogd worden. De overplanting van de troon, van Juda eigenlijk, uit het ene huis weer naar het andere. Zodat de hoofdgedachte is dat alvorens David ooit een troon kreeg, David uit Peres, er al een troon was via Zera. Ergens. Nee, niet in Jeruzalem blijkbaar, maar ergens. Daarna komt David ten toneel uit PRS. Maar als die lijn doodloopt na Zedekia, vragen we ons af waar die lijn verder blijft. En die lijn is te volgen. Dan gaat die lijn naar Ierland. Dat wil zeggen, alsnog naar weer het andere deel van Israël. En daar wordt die voortgezet. En daar worden eigenlijk de takken van Zera en PRS samengevoegd alsnog. Per slot, het is een tweeling. Ze komen weer bij elkaar. En uiteindelijk komt er een erfgenaam. En of hij dan de erfgenaam is van Peres of Zera, maakt niet meer uit, want de families zijn bij elkaar gekomen. Reeds in de zesde eeuw voor onze jaartelling dus, toen Jeremia met de dochters van Zedekia naar Ierland verdween. En daar de dochter van Zedekia trouwde met de Hiereman, dan wel met Iocheet, de koning uit Danan. Uit de Tuatha de Danan, die eerste bewoners van Ierland, zal ik maar zeggen. Dat waren al Israëlieten. Uit Dan en uit Juda, overigens. En daar valt nog wel meer over te vertellen. Ze komen daar bij elkaar, zodat uiteindelijk de Heer Jezus Christus als de levende erfgenaam van de troon, al 2000 jaar lang nog steeds, de levende erfgenaam van de troon, de erfgenaam is dus van een troon die voorheen vererfd is geworden, niet alleen vanuit Peres, maar ook vanuit Zera. Die lijnen zijn al lang bij elkaar gekomen. En uiteindelijk is het dus één ding. Het heet ook een tweeling. Ja, dat boek waar het er straks over ging, neemt de geschiedenis op in de dagen van David. Begint ik weet niet meer uit mijn hoofd waar precies, maar ik meen bij de koningschap van David. En de ontwikkeling van het Davidische Rijk dat wij uit de Bijbel kennen als het Rijk van David en daarna van Salomo, maar dat wij uit de ongewijde geschiedenis kennen als het Rijk der Feniciërs. Het is gewoon hetzelfde. En dat wordt daar wel uitgelegd. Maar de geschiedenis van Israël begint natuurlijk veel eerder. Begint in ieder geval bij Israël zelf, dat wil zeggen bij Jacob zelf en de zonen van Jacob enzovoorts. In dat boek wordt daar niet over gesproken, daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje blij mee dat dat zo is. Maar het neemt niet weg dat die geschiedenis van Israël inderdaad al eerder begint. En dat is dan al in de dagen waarin de kinderen Israëls, want zo heten ze dan, waarin de kinderen Israëls nog in Egypte zijn. Dat wil zeggen, nog voor de uittocht uit Egypte begint die geschiedenis al. En daarna natuurlijk in de dagen van de Richter. Over de dagen van de Richter lees je trouwens, in ieder geval lees je daar al, dat met name de stam van Dan er al op uittrekt om zich elders buiten hun eigen stamgebied, dat hen onder Jozua is toegewezen, een pied-à-terre te verschaffen. Hoe heet zoiets? En ergens anders land, omdat het stamgebied te klein was geworden. In Jozua lees je uitdrukkelijk dat de grond van Israël verdeeld werd onder de stammen van Israël naar het aantal mensen. Toen. Maar de stam van Dan vermenigvuldigde zich blijkbaar zo sterk dat zij als eerste grote problemen kregen met de huisvesting. En op twee verschillende manieren deden ze dat wat dan. Staat allebei in de Bijbel. Het een wordt zelfs op voorhand vermeld in Jozua al. En later in Numeri als het gebeurt. Nee, in Richteren als het gebeurt, sorry. Namelijk een deel van de stam van Dan trekt naar het noorden, trekt uit het stamgebied weg, trekt naar het noorden, verovert de stad in het noorden. Dat was Laïs. En noemen het vervolgens Dan. Dat is een trek waar die stam van Dan nooit van afgekomen is. Ze hebben altijd een eigen naam gegeven aan alle plaatsen waar ze kwamen. Zodat je zijn naam ook daadwerkelijk overal op de kaart tegenkomt, zal ik maar zeggen. Maar ze trokken naar het noorden weg. En in de dagen van de richteren lezen wij ook al, zij het Sumier, maar wij lezen het, dat toen, ik meen onder Deborah of zo, de stammen van Israël betrokken waren in de oorlog, dat de stam van Dan daar niet aan meedeed, om de eenvoudige reden, dat staat erbij in het lied van Deborah of zo. Ze kon nog zingen ook, hè, Deborah. Ja, maar daar noemt ze dat de stam van Dan er niet bij was, want die onthielden zich, staat er dan in de Statenvertaling, die onthielden zich op de schepen. Ja, de plaats Jaffa aan de kust was deel van de stam van Dan. Dus ze hadden een aardige haven. En kennelijk zijn ze al vroeger op uitgetrokken per schip. Ja, ik kan het allemaal niet vertellen, maar... je hebt in de algemene geschiedenis altijd van die vraagtekens. Er zijn altijd vraagtekens. Waar kwamen die lui eigenlijk vandaan, jongen? Die zijn er, maar waar kwamen ze vandaan? Waar kwamen ineens de zogenaamde zeevolken vandaan? Dat ze namelijk geen naam hebben, duidt er al op dat men niet weet waar ze vandaan kwamen. De zeevolken. Die de oostkust van de Middellandse Zee onveilig maakten. Zowel voor de kust van Egypte als voor de kust van Palestijnen, als voor de kust van Libanon, Tyrus, Sidon, hoe die plaatsen maar heten, Klein-Azië. De zeevolken. Zoek u dat woord maar eens op internet. De zeevolken. Nou, voor een deel was het de stam van Dan. Ze begonnen piraterij te bedrijven. Weet ik veel. Free enterprise, zei het zoiets. Weet ik veel, maar ze zochten levensgebied, levensmogelijkheden. En ze hebben zich dus per schip ook in het verdere westen gevestigd. En ze worden geacht de eerste, dan wel ongeveer de eerste inwoners te zijn. Daadwerkelijk van Ierland, maar er zitten heel verhalen vast hoor. Voordat het zover is en er kan allemaal gevolgd worden. Die geschiedenis begint al heel vroeg. En dat ik zo'n inleiding vertel, dat ik dat nou vertel, is omdat wij bij zo'n inleiding inderdaad terechtkomen via Genesis 38. Want kijk, Peres, zoon dan wel kleinzoon van Juda, een erfgenaam, als een van de twee, erfgenaam van de beloften, die nog aan Juda gedaan moeten worden, maar voor de Heer was dat al duidelijk. En die dus hier ten tonele verschijnt. Van Peres weten wij het, we kennen zijn afstammeling. Hij kreeg weer een zoon, die heette Hezron, geloof ik. En heb ik dat hier bij de hand trouwens? Ja, dat hoeft helemaal niet, want het staat in Matthäus 1 sowieso. En anders wel in 1 Kronieke. Dan vinden we een afstamming en dus erfrecht. En dat loopt inderdaad naar David. En via David loopt het naar de Heer Jezus Christus. Het erfrecht in ieder geval. En daar gaat het maar om, dat is Matthäus 1. Maar we hebben aan de andere kant deze Zera. Daar hebben we ook zonen van, die worden ook inderdaad vermeld, maar er is iets eigenaardigs mee. Juist met die Zera, daar is wat eigenaardigs mee. Dat is die met dat handje, weet u wel? Die is een handje, daar staken we terug. Toen kwam Peres, oké, die volgen we, David en daarna Christus, heel Davidische koning, zoals in de Bijbelse geschiedenis. Maar de scepter zal van Juda niet wijken. Nou goed, Zera, maar daar is wat mee. In de eerste plaats, er worden ons zonen van Zera genoemd. Die van Peres vind ik nou niet nodig om dit te noemen. Maar er worden zonen van Zera genoemd in 1 Kroniek 2. Dat leidt dus niet naar de koninklijke lijn van David. 1 Kroniek 2, waar staat in... Nou ja, je krijgt eerst het verhaal van Juda. Hè? De zonen van Juda zijn, dat is vers 3. 1 Kronieken 2, vers 3. De zonen Van Juda zijn Er, dat weet u langzamerhand, en Onan en Sela. Drie zijn er hem geboren van de dochter van Sua de Canaanitische. En Er, de eerstgeborene van Juda. Let op dat het gaat om het erfrecht meteen, hè? De eerstgeborene van Juda, Er. De eerstgeborene van Juda was kwaad in de ogen des Heren, daarom doodde hij hem. Dat is gewoon de herhaling van de uitspraak in Genesis 38. Maar Tamar, zijn schoondochter, baarde Juda, alsnog, Peres en Zera. Zodat al de zonen van Juda waren vijf. Dat is een handvol, maar dat heb je als je Juda heet. De hand. Vijf. Met één krijgt het eerste geboorte. God. De zonen van Peres waren Hezron en Hamul. En via Hezron loopt die lijn verder naar David. Naar Boas, weet u nog. Boas, Obed-Edom en zo verder. Nou goed, naar David. Maar vers 6. En de zonen van Zera waren Zimri en Etan en Heman en Galgo en Dara. Daar worden er dus inderdaad even een paar genoemd. En zelfs verder, want daar staat in vers 8... en de kinderen van Etan nu waren Azaria en de kinderen van Hezron die hem geboren zijn, waren Ram en Ram nu. Toma, daar wordt dus een volgende generatie vermeld. Hier overigens zonder verder commentaar. En dan blader ik even terug. Ik hou eens mijn hand er nog even bij. Ik blader terug naar 1 Koningen. Hoofdstuk 4. Want dan zijn we terecht in de dagen van Salomo. 1 Koningen begint met Salomo als koning en daarmee als opvolger van David. En dan staat er in vers 29 van 1 Koningen 4. En God gaf Salomo wijsheid. Dat was die grote koning, de grootste ooit, hè? Eigenlijk. Nog meer dan David. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten. Gelijk zand dat aan de oever der zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. Hij was zelfs wijzer dan Etan, de Ezraïet, en Heman en Galkol en Darda, zonen van Mahol. En zijn naam was onder al de heidenen rondom. Wijzer dan wie? Dan Etan. En 1 Kronieke 2 daarnaast. En je komt hem tegen, Etan. Is dat dezelfde Etan? Nou ja. Er is aan te tonen dat er in de dagen van David, dit is inmiddels net Salomo, maar dat kan dus, iemand rondliep die Etan heette. En die was inderdaad een Ezrahiet. Dat weten we zeker, omdat hij de schrijver was van op Psalm 88 of Psalm 89 of zo. Kun je terugvinden. Is het dus, want Ezrahiet kan trouwens ook gewoon zijn de Zerahiet. Je hoeft die eerste E maar even weg te laten. Dan heb je gewoon Zerahiet en dus een afstammeling van Zera. Iemand zei, ja, staat de S, staat S voor of de E voor? Ja, jongens, dat is taal, hè? Waar woont Sinterklaas? Ja, dat heeft er niks mee te maken, maar waar woont Sinterklaas? In Spanje, maar het heet España. Daar staat een E voor. Nou, hè? En in welke straat woont hij? Nee, woont niet in de straat, het heet Estrada. He? Komt een E voor. Doe nog eens wat. Wie zijn de Etrusken? Nou, van de andere kant. Wie zijn de Etrusken? Ja, die hebben er ook een E voor gezet, maar ze komen uit Troas. Zeg maar Troje. Ik weet niet waarom men zo geleerd moet doen over waar die Etrusken nou helemaal vandaan kwamen. Dat weet je toch? Uit Rooien, dat staat er gewoon. Alleen men steekt in die aanloop die letter ervoor. He? Heb je wel eens een Italiaan-Engels horen praten? Dan komt er altijd een E achter. Achter elk woord. Ja. Een soort uitademen. En anderen beginnen met een adem voordat ze aan een medeklinker beginnen. España. He. Maar wij noemen het Spanje. Estrada. Maar wij noemen het gewoon een straat. He. En er is een E voorgekomen, een A achtergekomen. Maar ja, dat is de tongval en de wijze van ademen van de nou, zeg me niks. De Esrahit. Maar het is, dat kan goed Sera zijn. Maar als het een ander is, oké, dan lezen we even verder in 1 Koningen 4, want daar waren wij. Salomo was wijzer dan Ethan, de Esraïet, en Heman. Maar ja, dat is de volgende naam in 1 Kronieken 2. Als de zonen van Zera. In vers 6. Ethan, Heman. En voor Heman geldt hetzelfde, hij is ook de schrijver van... Ik weet niet meer of het psalm 88 of 89 was... maar die twee psalmen zijn van Ethan en Heman, de Esrahieten. Die leefden waarschijnlijk in de dagen van David... en anders zijn de psalmen geschreven ver voor die tijd. Dat zou best kunnen, wat mij betreft. Maar men vindt het tamelijk onwaarschijnlijk. Nou goed, dan hebben ze geleefd in de dagen van David... maar dan onder dezelfde namen en met de naam van dezelfde vader... als eenmaal die lui, die zonen van, of die kleinzonen van Juda. Want daar hebben wij het nu over. En daarmee is het verhaal nog niet af... want dan hebben we hier nog Galkol in 1 Koningen 4... en die vinden we ook in 1 Kronieken 2 vers 6... En de volgende naam is Darda. Nou, die is iets moeilijker, want in 1 Kronieken 2 vers 6 vinden we Dara. Maar het lijkt me toch niet zo moeilijk te begrijpen dat dat dezelfde figuur is. En dat de D ertussenuit valt. Dat komt wel vaker voor. Dat medeklinkers wegvallen bij een bepaalde tongval of uitspraak... En in onze dagen hoef je niks meer uit te leggen. Want mij valt op dat heel veel mensen maar een beperkt aantal letters van een woord uitspreken. En de rest moet je raden. Ja. Klassiek is koninklijk. Dat is koninklijk. Die hebben we aan Den Uyl te danken. En eik is ook een mooi woord. En bedoelt eigenlijk... Maar let maar eens op, men spreekt in het algemeen... Ja, de lui die van de Nederlandse taal houden... spreken over articulatieluiheid. Moet het ook netjes uitspreken dan, hè? Articulatieluiheid. Let op dat je er hard voor moet werken om zo'n woord uit te spreken. En eigenlijk en koninklijk ook, hoor. Moet je hard voor werken. Dat doet men niet meer. Maar had de man in de vaste stand spreken we eigenlijk... Dan gaat het allemaal niet meer. En sommigen praten altijd zo, en die zijn nauwelijks verstaanbaar. Gebruiken de lippen niet, de tongen een beetje heen en weer. En, wat gaat het dan? Met articulatie, luiheid, ja. Luiheid, dat gaat vanzelf door de neus dan, want die laat je ook gewoon openstaan. Dat is meer Amsterdams eigenlijk dan, hè. Nee, en toch ben ik een heel slechte imitator, ik kan dat helemaal niet. Maar ik probeer met zo min mogelijk spier en zo min mogelijk inspanning wat te zeggen. Hè? En dan ga je vanzelf kwijlen erbij, ja, dat is zo. Ja, nou goed, maar nee, serieus, maar dat gebeurt en over de eigenaardigheden van de letter D die dan verdwijnt... of extra hard wordt tot een T en zoals soms zelfs tot TH enzovoort... of de letter N die er helemaal niet hoort en er zomaar in komt om de uitspraak te vergemakkelijken... daar ga ik het nou niet over hebben. Maar dan heb je dus vier namen... En je mag aannemen dat die vier namen hier in 1 Koningen 4 overeenkomen met de naam in 1 Kronieken 2. Vier van die namen van de zonen van Zera. Al staat er dan, oh ja, dat zou ik vergeten, daar krijg ik later problemen over. In 1 Koningen 4 staat erachter dat Heman en Galkol en Darda zonen zijn van ene meneer Mahol, zonen van Mahol. Maar men zou dat gewoon vertalen met... Mago staat voor de muze, muziek en zang. En zonen van Mago, betekent gewoon dat ze zich bezig hielden met muziek en zang. Zij schreven liederen. U weet toch hoe het zit met de zonen van Tubal-Caïn? Die stamden niet van Tubal-Caïn af. Maar ze oefenden zijn ambacht uit. En de zonen van Jubal, dat waren de lui die orgelen bespeelden. Mondorgelen dan. Panfluiten, zegt men. Dat zijn miniatuurorgelpijpjes. Ook niet. Het zijn ook wat groot. Waar het om gaat is dat het muzikanten zijn, maar het heet zonen van. En zonen van Magold betekent gewoon, ze hielden zich bezig met zang en muziek. Dus dat is helemaal niet strijdig met het idee dat ze zonen zijn van Zera. En daar gaat het maar om. Bovendien die vier namen op een rij moet duidelijk genoeg zijn. Alleen het probleem ervan is dat wij van twee van die lui dan wellicht een psalm hebben. Is dat niet wat vreemd? En bovendien worden ze gerekend tot de wijste mensen die ooit geleefd hebben. En Salomo wordt geacht nog wijzer geweest te zijn dan deze lui. Salomo, de grootste koning aller tijden, wordt geacht groter geweest te zijn dan Ethan en Heman en Galkol en Darda. Waren dat dan ook koningen? Nou ja, u voelt hem komen natuurlijk. Mijn antwoord is ja. En als u vraagt waar staat het in de Bijbel, moet ik u zeggen, deze mensen komen heel de Bijbel niet eens meer voor. En zelfs dat valt op. Want dan, ik heb mijn hand al op... Wanneer heb ik bij Genesis 38? Ik moet mijn hand eventjes hebben bij Genesis... 44... Nee, bij Genesis, wat was het? Genesis 46 moet ik mijn hand hebben, daar ben ik nu. Bij Genesis 46, daar trekt de hele mispoge van Jacob, de hele familie van Jacob, trekt naar Egypte. Om daar verder te wonen onder bescherming van Jozef, die immers over al zijn broers en vader en moeder heersen zal. Dus de hele familie is het eind van de geschiedenis van Jozef. En dan staat er wie het zijn, hè? Waaruit de familie bestaat. Jacob en al zijn zaad met hem. En zijn zonen, vers 7, en de zonen zijn er zonen met hem. Dat wil zeggen ook kleinkinderen. Zijn dochteren en zijn zonen, dochteren, kleindochters en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. Bij elkaar 75 man was dat, dan wel personen. Want ze worden nog geteld ook. Vers 8. En dit zijn de namen de zonen van Israël die in Egypte aankwamen. Jacob en zijn zonen. De eerstgeboren van Jacob, Ruben, en de zonen van Ruben, Chanoch en Palu. En Hezron en Carmi. En de zonen van Simeon, Jemuel en Jamin. En Ohad en Jachin en Zohar en Saul. Zonen van Simeon. Daar stammen die Siluren vanaf, van die Saul. En dus Keredok en zo. De zoon ene Canaanitische vrouw. En de zonen van Levi, Gerson, Kehat en Merari. En de zonen van Juda. Oh, daar hebben we het al. Zonen van Juda. Wie gingen er mee naar Egypte? Er en Onan, meteen stoppen, dat kan niet, want die waren dood. Maar goed, dan lezen we toch maar weer wat er staat. Er en Onan en Sela, dat waren die drie, weet u wel. En Peres en Zera, de tweeling uit Tamar. Er is niemand weg. Doch Er en Onan waren gestorven in het land van Kanaan. Oh ja, zie je? Nog in Canaan gestorven, dus die gingen niet mee naar Egypte, maar ze worden hier wel vermeld. Want ze hebben natuurlijk op hun beurt ook weer zonen die wel degelijk meegaan naar Egypte. En waaruit uiteindelijk David geboren wordt, onder andere dan. Ze waren gestorven in het land van Canaan. En de zonen van Peres waren Hezron en Hamul. En uit Hezron komt later David voort. En de zonen van Issachar. Hé, hey, waar zijn de zonen van Zera gebleven? Die gaan dus niet mee naar Egypte. Horen niet bij de reeks van, wat was het, 75. Ze zijn er niet bij. En waarom zijn ze er niet bij?
Ze zijn de andere kant op.
Die zijn al lang weg. Die gaan helemaal niet meer. Die zijn al verzwonden. Of die hebben, dat kan ook, je hebt op eigen gelegenheid gedacht. Ja, hoor eens. We kunnen wel naar Egypte gaan en daar zal wel voldoende te eten zijn. Maar dan zijn we overgeleverd aan ome Jozef. En, maar wij zijn uit Juda en we hebben het nogal hoog in de bol. Wij onderwerpen ons niet aan, aan Jozef. Wij gaan, dag familie. Wij gaan emigreren, wij gaan de andere kant op. Of het was al eerder gebeurd, was aanleiding genoeg, want het was hongersnood, dat weet u. Zover zijn we nog niet besproken, maar die, we hadden al 7 magere jaren achter de rug. En 2 vette jaren inmiddels, dus die hongersnood was al lang. Het kan best dat ze gedacht hebben, want het waren Joden, ze waren uit Juda. Ze hebben gedacht, wij wachten dat niet af, wij zorgen dat we wegkomen. Dat hebben ze dus blijkbaar gedaan, want ze worden hier niet genoemd. Maar als dan zulke belangrijke lui zijn, hoog in de bol en erfgenaam op een of andere wijze van, dan wel in ieder geval lid van een koninklijke familie, kunnen we ze dan nog ergens terugvinden in de Bijbel? Dan zeg ik, nou, ze hebben 2 psalmen geschreven die gaan over koningschap. Als ze tenminste die 2zelfde lui zijn. En als ze het niet zijn, dan gebruikt de Bijbel dezelfde namen, generaties later, met dezelfde namen die aan dat koningshuis van David verbonden zijn, of van Juda, en ze schrijven 2 koninklijke psalmen. Dat kan ook. Nou ja, zoals ik zei, in dat boek waar we het over hadden, wordt het niet beschreven. Dezelfde schrijver heeft daar trouwens wel over geschreven, maar dat is niet in dit boek. Want Darda kennen wij als de stichter van Troje. En de Trojanen worden in de klassieke, de oude geschiedschrijving, vaak van nog voor Christus, inderdaad aangeduid als Dardans, of gewoon Dardanen. En wij kennen bovendien de stichter van Troje bij name, want die heette Dardanus. In het Grieks, in het latere Grieks, hoe heette die dan? Nou, dan heette die Dardan of Darda. De stichter van Troje, dat is Noordwest-Turkije, u weet wel. Zo'n beetje wat later Troas was, in de dagen van Paulus. Troas, vandaar dat de Etrusken Trojanen zijn, enzovoorts. Maar hij is de stichter van Troje. Je hebt trouwens iets noordelijker van Troje dan, ik weet niet of je de kaart kent, maar dat kan ik niet helpen, of je hem kent of niet. Iets noordelijker van Troje kom je vanzelf aan de Bosporus en die doorgang van de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee, die doorgang heet de Dardanellen, heet dat Dardanellen. En de stad die aan de kust van de Dardanellen gebouwd is en daar uitzicht op heeft en dat gebied beheerst, die waterweg beheerst, heet inderdaad Dardanus. Die is naar deze Darda genoemd. En als je vraagt waar komt die Darda vandaan, die Troje gebouwd heeft, in de oude geschiedschrijving, dan zeggen ze, nou, hij kwam uit Egypte, althans uit de zuidoosthoek van de Middellandse Zee. Dat wil zeggen, waar kwam hij vandaan? Nou ja, uit het zij Egypte, het zij uit Israël, maar Egypte klopt precies natuurlijk. Of dat gebied althans. Mag geen probleem zijn. Daarna hebben we ook nog Galko, die we trouwens kennen ook onder de naam Kekrops. Galko. Er komt die R erbij tussen, maar dat is een apart verhaal. De L verandert in een R. Dat gebeurt en R'tjes veranderen in L'en. Hoofdzakelijk in China, maar... Mijn zus heette trouwens, dat als je te vroeg, hoe heet je, dan zei ze... Ik heet Loelie, want ik kan de L niet zeggen. Ja, kun je hebben. Nou, Galkol, ook genaamd Kekrops, was de stichter van het, wat wij Grieks noemen, het Griekse Athene. Maar dezelfde figuur wordt ook geacht, diezelfde Galkol wordt geacht te zijn, de grondlegger van een dynastie, een koninklijk huis, namelijk in Ierland. Meer specifiek in Ulster. Ja. En zelfs elders in Europa, want voordat de man helemaal daar in het noordwesten was... heeft hij wat afgereisd en heeft hij onderweg nogal wat geregeld. Koloniën gesticht, of hoe je dat maar noemen moet. Vindt u het onwaarschijnlijk? Het maakt mij niks uit, hoor. Ik heb niks te verliezen, alleen maar te winnen. Je hebt in het zuiden van wat wij Griekenland noemen, in Achaïe, had je dus plaats Sparta. En het is goed aan te tonen dat de Spartanen deel waren van de stam van Simeon. Die stam van vechtersbazen volgens vader Jacob. Dezelfde stam die we later tegenkomen in Zuidwest-Engeland. Als die Siluren, die waren ook uit Simeon. Die vechtersbazen, waar de Romeinen niet tegenop konden. En dat die Spartanen vechtersbazen waren en niks anders deden voor hun broodwinning, zal ik maar zeggen, dan de oorlogen voeren. Nou ja, ik geloof niet dat Jacob er blij mee was, maar hij wist het wel en hij zei het ook. Simeonieten. Vechters van Sparta. Ja. Want die bevolking daar aan de noordkant van het oosten van de Middellandse Zee kwam uit het zuiden, vanuit Egypte. De lui de westkant van de Middellandse Zee ook. De zogeheten Iberiërs. Dat wil zeggen de Hebreërs, want dat betekent het. Wij denken daar veel te gering over. Bovendien, wij zijn ons het niet bewust. En het maakt ons ook geen bal uit eigenlijk. Bovendien hebben wij weliswaar geleerd over de grote volksverhuizing. Maar los van die grote volksverhuizing hebben wij het idee... dat Griekenland is Griekenland, dat is dat stuk daar op de kaart. En dat was het altijd en het heette altijd zo. En de mensen die er wonen zijn Grieken. En we denken dat de moderne Grieken afstammen van de oude Grieken. Alsof het hetzelfde volk is. Maar dat is absoluut niet het geval. En we denken dat de moderne Egyptenaren afstammen van de oude Egyptenaren. Dat Ramses Shafi, zal ik maar zeggen, afstamde van... van Omar Sharif. Wat verdwaal ik in. Dat is niet zo. Die lijst zijn verhuisd en zijn opgestuurd geworden alle kanten op... en hebben overal gezworven. En wat Troje betreft, het is... Of we weten het niet, of de oorspronkelijke bevolking van Brittannië... dat wil zeggen ook de naamgevers aan Brittannië... stammen af van, of kwamen met ene Brutus. En Brutus kwam uit een Trojaans koningshuis. En was dus uit de stam van Juda. Want daar hebben we het over, dit was allemaal Juda. En het waren de stammen van Dan enerzijds en de stam van Juda anderzijds die erop uittrokken. Dan deed dat ze altijd al, dat is kenmerk van de stam van Dan, ook in de Bijbelse geschiedenis. En wat Juda betreft, nou ja, deze tak van Juda verdween. Bovendien, ik verwacht dat die lui, Peres en Zera, heel wat meer wisten dan wij gewoonlijk tegenwoordig. Dat zij de beloften kenden die God gedaan had... En begrepen hoe het zat. Oké, wij lezen het pas in Genesis 48, hoor. Die scepter zal van Juda niet wijken. Maar het wordt er toch gezegd alsof die scepter daar al is. En alsof Juda al wist dat hij een scepter had enzovoorts. En je mag aannemen dat Peres en Zera wisten hoe het zat en de geschiedenis van hun voorouders kenden. Van Esau en Jacob en van Isaac en Ismaël. En dat het altijd die twee waren en elkaar in de haren zaten. En als Zera echt zo wijs geweest is, nou ja, als de zonen van Zera echt zo wijs waren, mag je aannemen dat hun vader ook niet al te dom was. En gedacht heeft, nou ja, als die Peres de troon erft in onze familie en in ons volk, weet je wat ik dan doe? De hartelijke garoeten. Of hij heeft tegen zijn zonen gezegd. Wat zei je? Hij zei. Simri, eet dan helemaal kalkol. Dara, kom, ik heb jullie iets te vertellen. Weet je wat je moet worden als je groot bent? Emigrant. Wegwezen hier. Want je hebt hier geen kans. Hier ligt het bij je broer. Nou, bij je oom. Vooruit. Is dat zo gek? Ik vind het helemaal niet gek. Die lui moeten toch reden gehad hebben om iets te doen. Ze moeten bovendien capaciteiten gehad hebben. Wij noemen zulke mensen van adel, zal ik maar zeggen. Met grote capaciteiten, leidersgeest enzovoorts. Mensen, die mensen achter zich aan kregen aan wie ze leiding gaven van nature. En ze zijn er dus gewoon op uitgetrokken. En wij vinden ze in de geschiedenis terug. En daar gaat het maar om. En wat je in die oudheid al had met Sera enzovoorts, en met die emigratie van die stammen, dat vind, en de stichting van Troje met stam van Dan en stam van Juda, de stam van Dan onder leiding van enige uit Juda, uit Sera namelijk. Merkwaardigerwijs, je vindt precies hetzelfde terug in de eerste traditie. Want daar heb je de Tuatha de Danan, die heette verdorie nog helemaal zo. Tuatha betekent namelijk volk of stam. En daarna, ja, de stam van Dan heette ze. En die bevolkte in Ierland, met name Noord-Ierland, onder leiding van lui uit Zera. En dus met een koningshuis uit Zera, uit Juda. En het is daar dat Jeremia zich later meldt. Verder zou ik u natuurlijk kunnen vertellen, als ik de tijd had en we niet dringend naar huis moesten, ja, we moesten dringend naar huis, zou ik u kunnen vertellen over het oorspronkelijke wapen van Ulster. U weet wat Ulster is? Dat zijn 6 counties in het noorden van het eiland Ierland. Het is niet hetzelfde als Northern Ireland, want die grenzen lopen niet gelijk. Maar het oude Ulster waren 6 counties, die hoorden min of meer bij elkaar. En in het wapen van Ulster, dat ik toevallig bij de hand heb. Het is niet meer officieel, want het is Noord-Ierland en dan ziet het er anders uit. In het wapen van Ulster vind je een wit vlak, maar daarop een rood kruis. In het midden de Davidster. Hoe komt die in Ierland? De Davidster met daarop een rode hand. En wat je niet kunt zien, is dat die hand bij de pols afgebroken wordt met een koord eromheen. En dat in een van de oude schilden, wapenschilden van Belfast, zie je alleen maar de hand, zonder heel de rest, alleen maar de hand, met een koord om de pols en het koord daarna helemaal rondom de hand. De rode hand met het scharlaken koord eromheen. Dat niet alleen. Even kijken waar het, want die aantekeningen van mij zijn ook verschrikkelijk onlogisch. 3 van de 6 counties, graafschappen van Ulster, en bovendien de steden Bangor en Dungannon, hebben de rode hand als deel van hun officiële wapenschild. Het is niet maar toevallig. Het zit verweven in die cultuur. Wat is er met het handje? Nou ja, het is het handje van Zera. Met daarbij het scharlaken koord. De Scarlet Thread. Weet dat? De scharlaken koord. Wie verzint zoiets? Waar komt het vandaan? Nou, er zijn 2 antwoorden. Het is gewoon krankzinnig. Toch? Of het komt uit de Bijbel. Nou ja, en als het land dan nog Hibernia heet ook, of Iberia, en dus gewoon Hebreeën, het land der Hebreeën, waar doen we dan moeilijk over? En los van of je het verhaal kent of niet, of je weet hoe het zo gekomen is, je moet constateren dat het kennelijk zo gekomen is. En dat die troon van Juda, die scepter van Juda, wel degelijk via Zera terechtgekomen is in Noordwest-Europa, met alle vertakkingen die daaraan vastzitten, waarvan ik het nooit de moeite waard vind om er werkelijk op in te gaan. Omdat je dan zo ver bij de Bijbel vandaan bent. Maar je moet die dingen, die hoofdlijnen daarvan, moet je weten. En als je het te moeilijk vindt of niet kunt plaatsen, oké, dan moet je er nog meer van weten. En dat maakt het zo eindeloos, want dat is gewoon een gebrek aan onze opvoeding. Dat vind ik echt. Dat wij van alles weten over allerlei volkeren, maar over hoe het zit met de volkeren waar wij zelf toe behoren. En het ras, maar dat woord mag je ook niet meer gebruiken. Het ras waartoe wij behoren, daar weten we allemaal niks van. Dat mogen we ook niet weten. Het wordt ons hoogst kwalijk genomen. Want als we ons erin verdiepen, heet dat racistisch. En dat is streng verboden, zoals u weet. Dat zijn onderwerpen die taboe zijn. Maar je moet het weten om je Bijbel te kunnen begrijpen. Niet om alles uit. Niet om elk deel van de Bijbel te kunnen begrijpen. Maar om het geheel van het plan Gods te kunnen zien. Niet maar een stukjes en beetjes, maar het hele plan Gods. Moet je dus die dingen inderdaad weten. En het ligt voor de hand. Hè. Ik was persoonlijk zeer teleurgesteld bij het vak Vaderlandse Geschiedenis. Dat ik nooit een antwoord kreeg op de vraag, maar wie zijn wij nou? Dan zitten we hier in de Da Costa school, klas 4 of klas 5, bij meester Riewes, bijgenaamd Pijp. Daar heb ik het van, denk ik. En dan vraag je daarna, wie zijn wij dan? Zijn we Friese, Franken, Saxen, Bataven, Kelten? Waar komen wij vandaan? Nooit een antwoord gekregen. Nee, de Saxen, dat is het oosten van Nederland. Ja. Zijn ze van de Achterhoek dan overgestoken naar Engeland? Daar heb je toch ook Saksen of niet? En dan bleef het antwoord schuldig. Dat werd ons gewoon niet verteld. En ik denk dat de meester het ook niet wist. Eerlijk gezegd. Maar ja, later hebben we het een en ander ingehaald. Alsnog. Want het is wel bekend. Maar het bevestigt de Bijbel. Het bevestigt de Bijbelse geschiedenis en de beloften die God gedaan heeft. En dat is het belang daarvan, hè. God doet niet zomaar wat. God werkt zijn plan uit. Zo niet links, dan rechts. Jij hebt ook een linkerhand waarmee God wat doet. Volg dat maar eens in de Bijbel. Linker en rechterhand. Let maar op. Kom je hetzelfde verhaal tegen. Maar goed, wij moeten dringend ermee ophouden. En dus zullen wij de Heer danken eerst voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond uw woord mochten openen. En zelfs in dit eerste Bijbelboek verwezen worden naar die scharlakendraad die heel de geschiedenis doorloopt. En die zijn climax vindt in de toekomst, namelijk bij de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus, de zoon van David, degene die op de troon recht heeft. Wij zeggen u dank dat we deze dingen mogen leren verstaan. We mogen zien hoezeer u de wereld, maar ook de eeuwen geschapen hebt en dus de geschiedenis in de hand hebt. Wij danken u daarom dat we ons vertrouwen onder alle omstandigheden op u mogen stellen. In de wetenschap dat u niet laat varen het werk uw handen en dat u doet wat u beloofd hebt. In het groot, in de wereldgeschiedenis, maar ook in onze persoonlijke levens. Wij danken u daarom dat we in vrijmoedigheid tot u mogen komen en ook nu u mogen vragen, Vader, wees u ons nabij. Op grond van die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Op grond van de beloften die u ons gedaan hebt. En op grond van dat deze beloften in Christus ja en amen zijn. Daarom dragen we onszelf aan u op, opdat u ons zou bewaren voor de duisternis van deze wereld, voor de verwarring die daar heerst, en ons zou leiden in het licht en naar onze erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En in dat vertrouwen prijzen wij uw naam, in de zekerheid dat u zult doen hetgeen u beloofd hebt. Amen.